Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van harte een tip uit Smilde voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening. De collecte is voor de eigen kerk. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar Anneke Sandbergen en Zinke de Boer, die de afgelopen tijd hun verjaardag mochten vieren. Op 15 februari is er een toerustingsavond in de VGKN Harkema. De inloop is om 7:45 en is voor jong en oud. Het thema is ambt en kerkenraad, toen en nu. U kunt zich opgeven bij de Scriba of bij uw ouderling voor 4 februari. Vanavond is er een gespreksgroep bij familie Van der Veen aan de Speklongene, aanvang 7:45. Opgenomen in het ziekenhuis Zuster de Groot. Volgende week zondag is er een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt voor te gaan broeder Klaus uit Harkema. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intaslied is Psalm 87. Het eerste, tweede en de derde vers.
Zometeen als antwoord op de groet zingen we Psalm 75, het eerste couplet. Maar eerst geven we elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zometeen na het verontmoedigingsgebed zingen we gezang 449, vers 1 en vers 3. En na de genadeverkondiging zingen we vers 4 en vers 5 van gezang 449. Maar eerst willen we samen bidden. Heere onze God, we komen bij u. En wanneer we dat doen, dan zet u ons even stil. U vraagt ons, kijk eens even naar mij en kijk eens naar jezelf. Wie ben ik voor jou en wie ben jij voor mij? En Heere God, dan zien we hoe groot en machtig en liefdevol en heilig u bent. En tegenover u ontdekken we opeens dat wij dat allemaal niet zijn. Dat we maar kleine, kwetsbare mensen zijn en dat we ook zondige mensen zijn. Mensen die het helemaal niet verdienen om dicht bij u te komen, die het echt niet verdienen dat u naar hen luistert. En toch wilt u dat doen. Maar Heer, dan willen we zo graag dat u ons wel onze zonde vergeeft, want die staan anders tussen u en ons in. Wilt u ons vergeven? De dingen die niet naar uw wil waren, in wat we deden, in wat we zeiden, in wat we dachten. Vergeeft u ons ook de goede dingen die we hadden moeten doen en die we niet gedaan hebben? Heer, we komen als kleine, schuldige mensen bij u. En we komen met de vraag, Heer, ontferm u om Christus wil alleen. Amen. Wat is het een voorrecht om aan iedereen die oprecht zijn zonde beleidt te mogen verkondigen dat onze God genadig is, vergeeft. Want toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.
Yeah.
Zullen we vragen om de verlichting met de Heilige Geest? Heere God, dank u wel dat we zo met u mogen leven als uw kinderen en erfgenamen. Mensen die u mogen volgen in goede werken. Heer, wat is dat een voorrecht. En we weten, Heere, dat we dat uit onszelf niet kunnen. Wat hebben we u ook daarbij weer nodig? En dan zijn we zo gelukkig dat u tegen ons gezegd hebt, vraag maar om mijn geest. En ik zal dat gebed verhoren. Heer, dat doen we. Wilt u ons verlichten met uw Heilige Geest, zodat uw woorden onze harten bereiken. Zodat we niet onze eigen woorden horen, maar dat u zelf tot ons spreekt. Heer, dat vragen we u. In de naam van onze Verlosser. Amen. Het thema voor vanmorgen is Solus Christus, een van de sola's van de Reformatie. Alleen Christus. We lezen allereerst uit Leviticus, Leviticus 19, en daar een aantal versen van. En daarna zingen we opwekking 350, vers 1, 2 en 3. Leviticus 19, eerst vers 1 tot en met 4. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. En dan lezen we verder bij vers 9. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de daglonen mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En dan nog een stukje vanaf vers 26. U mag niets eten waar nog bloed in zit. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden. U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen. U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de Heere. U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt. U moet mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heere. U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere, uw God. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit de brief aan de Galaten, Galaten 3, vers 19 tot en met 4, vers 7. En daarna zingen we uit de evangelische liedbundel nummer 376, Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Vers 1 en vers 2 van dat lied. We lezen Galaten 3 vanaf vers 19 tot en met 4. Vers 7. Waartoe dient de wet? Ze is eraan toegevoegd, omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En ze is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat de wet echter kwam, werden we door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat we uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de beloften erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen we nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Na de verkondiging zingen we gezang 445, gezang 445. En de tekst is uit Galaten 3, vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. Oftewel, Solus Christus, Christus alleen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders, zusters. Kennen jullie dat ook, die voorstelrondjes? Ik heb er zo'n hekel aan, hè? Je komt ergens en je kent de mensen niet en dan moet je gaan vertellen wie je bent. Ja, wat zeg je dan? Nou, je begint natuurlijk met je naam. En afhankelijk wat voor groep het is, waar je woont, wat voor werk je doet, of je studeert, of je kinderen hebt, of kleinkinderen. Nou, ik kan me voorstellen, in de klas dan gaat het vooral over hobby's natuurlijk. Ik hou van tennis, nou laat mij maar voetballen, of zo. Nou, zo stel je jezelf voor. Wie ben je eigenlijk? Wat vertel je over jezelf? Nou, dat heeft er heel veel mee te maken met wie er om je heen zit. Als dat een groep oud-klasgenoten is, dan hoef je niet te vertellen waar je geboren bent, want dat weten ze wel. Maar als die klas 50 jaar geleden was, dan vinden ze het wel interessant om te weten wat je bent gaan doen. Wat voor beroep en of je misschien al wel met pensioen bent of zo. Of misschien, hè, dat hebben de meesten van ons ook wel eens gedaan, gesolliciteerd. Dan moet je een cv opstellen, ook zoiets lastigs. Wat zet je er wel in, wat niet? Ja, als je solliciteert bij de politie weet ik niet of het belangrijk is dat ze weten dat je een afwasbaantje hebt gehad. Maar als je bij een restaurant gaat solliciteren, ja, dan moet je het er zeker bij zetten. Hoe laat je zien wie je bent? Je moet je zo vaak in deze wereld even duidelijk profileren, afgrenzen naar anderen toe. En zeker bij een sollicitatie natuurlijk. Want dan moeten ze tussen die honderden brieven weten, die moet ik hebben. En die, dat ben jij dan natuurlijk, hè? Ik hoorde eens een keer van iemand die solliciteerde met een briefje. U zoekt dat en dat, dan moet u mij hebben, vriendelijke groet. En er werd het nog ook. Tja, hoe simpel wil je het hebben? Maar zo gaat het niet altijd. Maar wie zijn wij nou eigenlijk? Wat is het belangrijkste van onze identiteit? Dat is eigenlijk een vreemde vraag, hè? Van alle schepselen is er niet één levend wezen wat zich afvraagt wie ben ik? Behalve de mens. Ja, wij zijn dan ook uniek in de schepping. Zo pas toen ik begon, toen moest ik weer even denken aan hoe daar discussies over waren toen ik net predikant was. Als je zegt broeders en zusters, dat moet je niet doen, want de jongens en de meisjes voelen zich dan uitgesloten. Hebben jullie er last van gehad? Nee? Oh, ik zie niemand knikken. Valt mee. Gelukkig. Ik dacht dan altijd, ja, doe niet zo dom. Als je dan zegt broeders, zusters, jongens en meisjes, dan zeg je dat de kinderen je broertjes en zusjes niet zijn. Dat klopt toch niet? Dus wie ben je? En hoe ga je dat duidelijk maken? Nou, de hele discussie over genderidentiteit. Waar sta je en wie ben je? Zoveel mensen zitten in een identiteitscrisis. Niet alleen personen trouwens, ook organisaties, kerken zelfs. Waar staan we voor? Wat is nou de kern van ons bestaan? Nou, dat was in de kerk van de eerste eeuw. De Heer Jezus was misschien 15 jaar geleden daarvoor naar de hemel gegaan en toen al zaten ze in een identiteitscrisis. Je had daar christenen die Jood waren van geboorte. Je had er christenen die heiden waren van geboorte. Dat was al lastig genoeg. Maar dan zaten ze ook nog in een wereld stikvol met mensen die alleen maar heiden waren. Maar dan ook nog weer van allerlei soorten. En die vond dit en die dacht dat. En die leefde zus en die leefde zo. Hoe moet dat nou? Hoe kan je nou kerk zijn, gemeente van Christus? Hoe kan je nou christen zijn op een goede manier in zo'n wereld? En Paulus, die zelf Joods-christen is, die is in deze brief ontzettend fel. Kan je zeggen, ja, Paulus was zo'n fel mannetje. Maar dan vergeet je dat de brief is geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. Dus dat felle, dat komt van de Heere zelf. En waarom is het dan zo fel, zo heftig? Omdat het hier gaat om de kern van wie je bent. De kern van je leven. De kern van je geloof. En voordat je het weet, zijn er allerlei dingen die daar overheen komen. Het sneeuwt onder. Wat zingen we? Hoe dragen we onze kleren? Moeten we dit doen naar evangelisatie of moeten we juist dat doen? Allemaal belangrijk. Maar het belangrijkste is, wie ben jij in de Heer? Daar draait alles om. En dan geeft Paulus een prachtig voorbeeld uit die tijd. Van de pedagoog. Nou, laten nu direct de mensen die in het onderwijs zitten zich niet aangesproken voelen, want een pedagoog in die tijd was wat anders dan tegenwoordig. Wat was het dan wel? Nou, een pedagoog was een slaaf. Dat is één. Een pedagoog was een sterke, stoere kerel. Een soort van bodyguard. Rijke jongens die gingen naar school met een pedagoog naast zich. Als het donker was, dan droeg hij de lamp. Hij droeg de boekentas. En als er vervelende andere jongens op straat waren, dan kon hij rakenklappen uitdelen. Het was alleen zo vervelend dat wanneer je als scholier nou zelf eens een keer kattenkwaad uitvrat, dat die pedagoog jou die rakenklappen gaf. Want het was zijn opdracht om te zorgen dat je je netjes gedroeg als een keurige jongen naar school ging, daar netjes je huiswerk deed, dat je gewoon een nette volwassene werd. Nou, zo'n 10 jaar lang had je zo'n pedagoog en in de loop van die 10 jaar had je een boel gemak van zo'n man, maar je kreeg ook heel wat slaag. Zo zag een pedagoog in die tijd eruit. Alleen zonen, nee, dochters gingen niet naar school, van rijke, armen konden het niet betalen, heidense ouders hadden een pedagoog. Voelt u de humor van de Heere God? Rijk, man, niet Joods. Jullie Joden, jullie hebben van mij een pedagoog gekregen, jawel. En dat is de wet. Zo is de wet. Zo nu en dan krijg je er een rake klap van uitgedeeld. Het is bedoeld om je op te voeden tot een volwassen, zelfstandig, verantwoordelijk mens. Nou, we lazen niet voor niks uit Leviticus. Hebt u hier en daar ook even gedacht van, oei, tja, doe ik wel een beetje anders? Mannen zonder baarden, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Ja, dus oude te... Nee, ho, ho, zo makkelijk maken we ons er even niet vanaf. Het is bedoeld, die hele wet, over heel je leven, om je op te voeden als kind van God. Wat denken jullie? Waren die jongens blij met hun pedagoog? Nou, natuurlijk wel als je vervelende lui op straat tegenkwam. En als het stikdonker wordt ook. Maar als je weer eens een keer met de stok kreeg, dan dacht je, help papa, blij dat ik weer thuis ben. Dan kan de pedagoog weer naar het slavenverblijf. Dan ben ik daar van af. Zijn wij blij met die wet van onze Heer? Roepen we iedere keer, hoera, wat fijn dat onze Heer ook dat heeft voorgeschreven? Of zijn wij van die eigenwijze, nou, pubers, of misschien nog jonger, die zo graag tegen die grenzen aanstoten? Ach, moet kunnen, bah, het staat er wel, maar dat moet je niet zo serieus nemen. En dan voel je opeens weer even die steek, oh ja, maar het stond er wel. Ja, maar die wet, die pedagoog, is wel het geschenk van een rijke vader voor zijn erfgename. Zijn slaven kregen niet zo'n pedagoog mee. Die mochten niet eens leren. Zijn dochters, die niet erfden, ja, zo was dat in die tijd, ook niet. Het was wel een geschenk. Maar wat was het een lastig cadeau. Wat wilden ze graag, die jongens, lekker vrij bij vader rondsjouwen, zonder pedagoog. De wet, het is Gods geschenk voor mensen die nog niet volwassen zijn in geloof. Joepie, dan zijn wij er toch of toch niet? Zijn wij volwassen in geloof? Kunnen we dat van onszelf zeggen? Wat vindt u? Ja. Ik ben het wel. Of mankeert daar nog wel eens wat aan? Wanneer ben je eigenlijk volwassen in geloof? Dat is wanneer Jezus Christus voor 100% altijd jouw verlosser is. Joodse mannen hebben een heel mooi ochtendgebed. En weet u wat ze daarin onder andere zeggen? Heere God, eeuwige, ik dank u dat ik niet geboren ben als heiden. Kan ik me voorstellen. Heere God, ik dank u dat ik niet geboren ben als slaaf. Ja, dat kunnen we ons ook voorstellen. Heere God, ik dank u dat ik niet geboren ben als vrouw. Aha. Ja. Maar in de gemeente kom je ze allemaal tegen. Slaven, vrije, joden, heidenen, mannen, vrouwen. Dat is wel even wennen. Hoe ga je daar dan mee om met alle verschillen in de gemeente? Hier worden er 3 uitgehaald. Maar er zijn er natuurlijk veel en veel meer, jong en oud en zo. Maar als je alleen deze 3 al even neemt, Joods en Griek. Nou, Joods, dat is de drager van de cultuur vanuit God. Geweldig. Van jongs af aan heb je altijd bij de Heer gehoord. Vanaf voor je geboorte al. Wat een feest. En dan een Griek, een heiden. Ja, maar die heeft zich wel bekeerd. Dat is de andere kant. Die heeft ontdekt hoe geweldig het is om bevrijd te worden door Christus. En die kent de contrasten. Voordat ik geloofde, na dat ik ging geloven. Herkenbaar? Prachtige gesprekken heb je soms in de gemeente tussen mensen die van jongs af aan opgegroeid zijn met het geloof en mensen die de Here later hebben leren kennen. Ze hebben allebei hun eigen accenten. En dan slaaf. Ja, in onze tijd heb je die niet meer, maar je hebt wel verschillende sociale klasses. Mensen die eenvoudig werk doen of misschien wel werkeloos zijn. Mensen die tonnen verdienen. Ja, en wat is dan de waarde van de een of van de ander? De een kijkt zomaar op de ander neer of tegen de ander op. Kan dat in de gemeente van de Heer? Nee toch? En dan man en vrouw. Er staat niet een tegenoverstelling in het Grieks. Want vanaf het begin heeft de Heer ze één gemaakt. Man en vrouw schiep hij hen. Maar in de maatschappij van die tijd kwamen ze elkaar niet vaak tegen. Ja, thuis, maar verder. Maar om te moeten samenwerken, en wij merken nog steeds hoeveel verschillen dat ook zijn. Vrouwen doen dingen vaak anders dan mannen. En wat kan dat soms een wrijving geven? En dan schrijft Paulus in opdracht van de Heilige Geest, er is geen onderscheid. Het is niet van belang. Al die verschillende mensen. Nou, en kijk maar even om u heen. Zo verschillend. Als het goed is, zijn ze allemaal ondergedompeld in Christus. Bekleed met Christus. Nou, dan moeten wij ons natuurlijk de vraag stellen, hoe gaan wij dan om met verschillen? Net zo als in Galatië, dat het vaak tot botsingen kwam? Of kijken we even verder dan die buitenkant en zien we dat er maar één ding toe doet? Ben jij ook een verloste van de Heer? Ben jij ook iemand die leeft alleen maar van genade? Ben jij ook geadopteerd tot kind van God, dankzij het offer van de Heer Jezus? Nou, als je dat scherp hebt, als je zo naar elkaar kijkt, dan ga je nooit tegen iemand opkijken. Oh ja, maar die heeft zoveel jaar gestudeerd of zo. Je gaat ook niet op iemand neerkijken. Ja, die zegt de dingen wat eenvoudig. Nee, daar gaat het niet om. Je bent allemaal met hetzelfde overgoten, bekleed. Stel je voor, sommige modelspoorbanen bijvoorbeeld, daar zitten allemaal van die kleine poppetjes bij. Allemaal verschillend. Als je die nou eens allemaal in een pot rode verf laat vallen. En je haalt ze er dan weer uit. Dan zijn het opeens allemaal rode poppetjes. Dan zie je de verschillen amper meer. Nou, het is misschien een rare vergelijking. Maar wij zijn gedoopt in het lijden en sterven van Christus, ondergedompeld en met hem opgestaan. Als ik het zo mag zeggen, bedekt met zijn bloed. En dan zie je niet meer, die is grijs en die is blond. Die is wat groter, die is wat kleiner. Die heeft gestudeerd en dit is een harde werker. die denkt zus en die denkt zo, dan zie je alleen maar, we zijn gelijk voor de Here. Om ons nam Hij, Christus, vrijwillig die wet op zich en wij zijn ervan bevrijd. En we hoeven niet meer af te meten, want jij doet dat zus en jij doet dat zo. Dit is de kern. Je kunt het niet redden. Alleen maar met, ik hou me aan de regels, ik hou me aan de wet, zoals de Joden deden. Je kunt het niet redden met, ja, maar ik ben bekeerd. En bij jou, ja, bij jou is het gewoon zo'n vloeiende weg geweest. Nee, niemand van ons heeft Gods liefde verdiend. We zijn allemaal geadopteerd door onze Heer. We leven van genade. Het enige wat er toe doet is dat. Ben ik, ben jij, bent u, bekleed met Christus. Ben ik dat? Ben jij dat? Ben je met hem gestorven en weer opgestaan? Dan vallen de verschillen weg. Dan ben je gewoon broers en zussen. En ik moet even denken aan mijn schoonfamilie. Gezin met 10 kinderen. En de een heeft zwarte krullen en de ander heeft rossig haar. En de volgende heeft blond sluik haar. En de een is groot en de ander klein. Ze zijn allemaal kinderen van dezelfde ouders. En die verschillen, dat is niet het belangrijke. Als je ingedoopt bent in Christus, dan heb je een stempel gekregen. Jij bent naamgenoot van de Heiland, want het gaat om Christus alleen. Solus Christus, om Christus alleen en door Christus alleen. Niet ik doe het, niet u doet het. Hij doet het. Hij is onze identiteit en samen kijken we op naar onze Heer. Om het zo te zeggen, iedereen die in de Heer Jezus Christus als verlosser gelooft, is hetzelfde type. Herkent u dat? Je komt ergens, we zijn allemaal mensen die je niet kent, en van een paar denk je, hé, die? Dat is vast een christen. Nee, niet omdat hij een kettingje om heeft of zo, een bordje op zijn voorhoofd, ik ben christen. Je proeft het, je merkt het aan een manier van doen, aan een uitstraling. En dat is niet raar, want als je van Christus bent, word je gevormd naar zijn beeld. Een groeiproces wat je hele leven doorgaat. Luther zei een keer, Christus zit niet werkeloos in de hemel af te wachten hoe het allemaal gaat. Nee, hij is zo dichtbij dat hij in ons werkt. En hij neemt ons allemaal onder handen. De een is die met dit aspect bezig, bij de ander dat. De een moet nog een beetje vriendelijker worden, de ander moet wat actiever worden. Maar het gaat niet om wat wij doen. Het gaat om wie er in ons leeft. Jezus Christus, de enige weg naar de Vader. En we leven allemaal van die genade. En dan zijn er van die genade dieven. De wet is er één. Het is zo makkelijk, hè, om te zeggen, nou, maar dat heb ik gedaan en dat en daarin ben ik goed. En ik heb alle geboden gehouden, de 10 geboden, nooit. Nou ja, dan denk ik, hoezo? Maar goed, nooit gebroken. En binnen de kortste keren denk je dat je het zelf doet. Waarom worden westerse christenen soms aangetrokken door de islam? Omdat het zo heerlijk overzichtelijk is. Je hebt regels en je houdt je eraan. En dan is het goed. Dat is veel makkelijker dan leven van genade. Zeggen, ik kan het niet verdienen. Maar het tegendeel van dat moralisme is net zo gevaarlijk. Dat kom je onder christenen ook wel tegen. Ja, natuurlijk. Ja, dat was fout, maar ach weet je, God die vergeeft, want hij weet wel dat ik het goed bedoel. Ik ben niet zo beroerd. Herkenbaar? Als er een God is, heb ik de hemel wel verdiend, want ik leef toch helemaal niet zo beroerd. Dat is best een aardige man, leuk meisje, niks mis mee. En dan ga je slordig leven. Slordig geestelijk leven. Moet je thuis eens proberen, in een gezin. Op, schouders ophalen, trek je van niks en niemand wat aan, ga mijn eigen gang. Heb je binnen de kortste keer een trammeland, toch? Kan je zo omgaan met de Heer die zijn liefde, zijn hart voor jou gaf? Ook dat steelt je genade. Het gaat om Christus, om Hem alleen. Niet om ons, niet om mij. Het gaat om Hem. En dat betekent dat je maar niet je eigen gang kunt gaan. Schappig, maar heel vaak als we lezen uit Galaten, stoppen we naar hoofdstuk 3. Joepie, de wet, het hoeft niet meer. Ja, maar het is één brief. Die hoofdstukindeling is van later. Paulus moet heel fijntjes schrijven. Oké, dan ben je zo groot geworden dat je die pedagoog niet meer nodig hebt. Hij slaat je niet meer naar school, want je bent nu van school af. Maar ja, je bent nog niet volwassen. Je hebt nog een voogd. Je hebt nog een zaakwaarnemer. Je bent wel erfgenaam. Maar je bent nog niet zo ver dat je alles in handen hebt. Zo blijf je toch iedere keer gebonden aan het woord van onze Heer. En je bent dan dankbaar voor alles wat je in de loop van de jaren alvast geleerd hebt. Ook van die pedagoog, hoe lastig die soms ook was. Nee, we zijn er nog niet. Dat weten we best wel. Dat koninkrijk van God, het is nog niet voor 100% aanwezig. We zijn er nog niet, maar we zijn het al wel. Kinderen, erfgenamen van dat koninkrijk. Wanneer Christus onze verlosser is. En weer Luther, die schreef bij deze brief. Wanneer ik Christus zie, dan ben ik rein. Denkt u maar weer even aan die poppetjes in de rode verf. Wanneer ik mezelf zie, dan zie ik mijn zondigheid. Er is nog van alles te doen. Uit liefde. We hebben de erfenis nog niet in handen. Maar die is beloofd. Het gaat komen, dat prachtige rijk van God. Waarin vrede en gerechtigheid heerst. Waar geen zonde is, geen ziekte, geen dood. En wat kunnen we daarnaar uitzien? We moeten wachten tot de door God bepaalde tijd. En ondertussen mogen we dankbaar leven naar zijn wil. En dan komt die vraag naar ons toe. Wie ben jij? Leef je ook werkelijk naar die identiteit, die hoge status die je hebt gekregen? Erfgenaam van het koninkrijk van God. Is het aan je te merken? Het kan. Door Christus alleen. Amen. Ik heb een beetje een vervelende mededeling. De techniek heeft ons namelijk in de steek gelaten. Ik had een heel mooi beamerlied uitgezocht als antwoord op de geloofsbelijdenis. Nou, dat ging allemaal prima en prachtig, maar hier pakt de laptop hem niet. Nou hebben we gelukkig een hele goede organist, die ook zonder voorbereiding gewoon liederen speelt. Geweldig, daar ben ik heel blij mee. Dus, sorry, deze keer geen beamerlied, maar na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar gezang 477, het tweede vers. En hopelijk doet de laptop het volgende keer weer wel. We willen met elkaar ons geloof belijden. En dan hoop ik dat u, dat jij in je hart ook zegt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Mogen we ook nog wel even zeggen, compliment voor degene die de beamer bedient, want die heeft dus ook snel eventjes nog de tekst erin verwerkt. Klasse, hartelijk bedankt. We willen samen bidden. Heer onze God, we willen u loven en danken dat we uw erfgenamen mogen zijn, dankzij het offer van Jezus Christus. Heere, dat geloof, dat is alles bepalend voor ons leven. En we willen u vragen of u ons allemaal wilt vasthouden, dicht bij uw hart. En heren, wilt u ook zijn bij degenen die nog aan het twijfelen zijn, aan het zoeken zijn. Of misschien wel denken dat ze het zonder u ook wel redden. Heer, raakt u hun harten aan, maak hen tot uw kinderen zoals u. Door de eeuwen heen zoveel mensen hebt geroepen om uw kind te zijn. En Heer, wilt u maken dat die grote rijkdom, die identiteit, steeds meer onze levens mag gaan stempelen. Dat we groeien naar het beeld van Christus. Dat mensen het aan ons mogen merken, aan wie we zijn, wie we behandelen, hoe we spreken, hoe we doen, dat u in ons hart leeft. Heer, laten de mensen Christus mogen zien door ons heen en niet ons eigen zondige mensheid. Heere God, zo willen we bidden voor elkaar hier in deze gemeente in Boelenslaan. voor de mensen om ons heen. Mensen die ons dierbaar zijn, maar ook gewoon de mensen hier in het dorp. Mensen die we soms helemaal niet kennen. We willen bidden voor ons volk en ons land. Heren, die christelijke identiteit, die lijkt zo snel te verdwijnen uit onze volksaard. Wat doet dat zeer, Heer? Wat moet dat u verdriet doen? Heer, wij willen u vragen of u ook daarin een keer wilt brengen. En we willen u danken, Heer, dat er christenen in onze regering hun taken op zich nemen. En niet alleen landelijk, maar ook provinciaal en gemeentelijk, plaatselijk. Heer, wilt u ieder zegenen die vanuit het geloof zijn of haar werk doet, waar dan ook. Heer, en wilt u zo maken dat uw woord weer centraal komt te staan. En dat niet alleen in ons land, maar hier wereldwijd. Eens zal dat zijn, wanneer de Heer Jezus terugkomt. En Heer, we willen zo graag dat er nog heel veel mensen voor die tijd met ons meegaan op weg naar dat rijk. Vader in de hemel, we willen u bidden voor dominee Sietsma van Oeveren, die in Australië haar zus bezoekt. Wees u bij haar en bij haar zus, Heer, die zo ziek is, maar ook van u haar kracht ontvangt. Heer, geeft u hen een goede tijd samen. Brengt u dominee ook weer veilig terug bij haar man, haar gezin en in de gemeente. En Heer, we willen bidden ook voor zuster de Groot. Dank u wel dat de knieoperatie zo goed is gelukt. Wilt u haar nabij zijn, ook bij het revalideren? En Heer, er zijn er meer hier in de gemeente die bezig zijn met een traject van weer aansterken en revalideren. Zegent u ook hen. Heer, wees u bij alle zieken, bij allen die rouwen, bij allen die zorgen hebben en verdriet. Heer, u bent de geneesheer, degene die wonden heelt. En wilt u zijn ook, Heer, bij allen die blij en dankbaar zijn. Bij jarigen, bij mensen die het geluk van u hebben ontvangen. Dat we daarin ook steeds u bedanken. Want u bent degene die dat moois ook aan ons geeft. En Heer, al onze gebeden willen we samenvatten met de woorden die de Heere Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we onze gaven geven voor het werk hier in de eigen gemeente. En ons slotlied is gezang 308, vers 1, 2 en 3 zingen we voor de zegen. En vers 4 is ons antwoord op de zegen.